onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 24. We zingen het tweede vers. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal dien God gewijden top voor het oog van Sions God betreden? 24, het tweede vers. De schriftlezing vanavond vindt u in de brief van Paulus aan Efeze, hoofdstuk 5. We beginnen te lezen bij vers 22. De brief van Paulus aan Efeze, hoofdstuk 5. Te beginnen bij vers 22. En daar lezen wij het woord van God. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. Daarom gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen, haar eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam. van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij lieden elk in het bijzonder, een iegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat zij de man vrezen. Tot zover de schriftlezing. Wij doen belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij Psalm 16, het derde vers. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Psalm 16, het derde vers. Nadat we geloofsbelijdenis doen en een ieder spreekt in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Gemeente, wij willen mediteren over zondag 41 van de Heidelberger Catechismus. Laten wij dat met elkaar lezen, zondag 41 van de Catechismus. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de huwelijke staat, in de heilige huwelijken staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden, terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn? Zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover. Laten wij een zegen vragen over deze dienst. Heerlijke God, wat zijn er een geheimenissen in uw woord? Wat liggen er een diepten in hetgeen wij lezen? Dat wanneer uw woord spreekt over de gemeenschap tussen de hemelse bruidegom en zijn bruidskerk op aarde, dan gebruikt apostel Paulus dit geheim, deze verborgenheid, om aan te geven hoe het huwelijk tussen man en vrouw dient te zijn. En Heere, nu willen wij vanavond in uw huis mediteren en nadenken over wat uw woord ons zegt over het huwelijk en over hoe wij hebben te leven en hoe wij hebben te staan. En Heere, wanneer wij over deze zaken nadenken, dan moeten we u belijden dat wij allen zondigen ook tegen dit zevende gebod. Dat in onze gedachten, in onze houding, Heer, er is niemand die kan zeggen dat hij vrij is van de zonde tegen dit gebod. Zo gauw kunnen gedachten of verkeerde verlangens in ons opkomen, ongeacht onze leeftijd. En Heere, zo willen wij u daar belijdenis van doen en u uitspreken dat wij die berg des Heren niet op kunnen klimmen, omdat wij onrein zijn. Maar Heere, zo mogen wij in deze adventstijd toch zien dat u gekomen bent in het vlees en dat u, Heere Jezus, u die de hemelse bruidegom bent, dat u wel de berg des Heren kunt opklimmen. En dan neemt u uw bruidskerk met u mee. En daarvoor hebt u de losprijs betaald. En daar willen wij u voor danken. Al is ons danken zo zwak. Heere, wat bent u goed, dat u zichzelf een bruidskerk vergadert op aarde. En het zal toch het belangrijkste moeten zijn in ons leven, dat wij toch behoren bij die bruidskerk. En daarom, Heere, vragen wij u of u onze harten wil opwekken, of u ons wil trekken, of u ons er lust toe wil geven om u aan te hangen, u te vertrouwen, u lief te hebben, dat wij in een leven van gemeenschap met u mogen staan. Heere, wij bidden u of u dit wilt uitwerken in het leven. En dat volgens onze situatie waarin wij staan. Of wij met u leven, de smaak in hebben om u te kennen, of we die liefde tot u ervaren in het hart, of dat u in feite nog een vreemde voor ons bent. Heere, wij vragen u om genade, om de uitgieting van uw geest, die plaats zal maken voor Christus, en dat uw geest in het hart zal werken en wonen, dat uw kinderen versterkt worden in het u liefhebben en aanhangen en u vertrouwen. En dat zij die van verre zijn getrokken worden. En dat zij hem die misschien er helemaal geen smaak in hebben. En het hun helemaal niet zegt dat zij staande gehouden worden. O Heere, wij bidden u. Wees u onze persoonlijke hemelse bruidegom. En laat, Heere, vanuit uw liefde, laat er dan ook liefde tot elkaar mogen zijn in het huwelijk. En dat er ook in de gemeente gepaste liefde tot elkaar mag zijn en meeleven met elkaar. Heere God, onze ogen zijn op u. Als uw geest komt, dan gebeuren er wonderen. En dan worden mensen in het hart gegrepen. En dan worden we ootmoedig en nederig. En dan krijgt u de eer en de lof in ons leven. We bidden u, Heere, voor de jonge mensen. En we bidden u of u in hun harten wilt bewerken die trekking tot u. Laat eens uw woord lezen en daaruit leven. En laat uw woord, Heere, krachtig mogen werken in hun harten. Ook wanneer zij juist te maken hebben, ook met dit zevende gebod en alles wat daarmee samenhangt en alles wat onze cultuur ons voorhoudt. Heere, wij leven in een verdorven cultuur. En de invloed van die cultuur houdt niet halt voor de deur van de kerk. Maar het infecteert. O, wij bidden u, geef ons genade om rein te staan. Geef onze jongeren ook kracht om rein te staan in deze wereld. En dat zij niet hun leven zullen bevlekken. En dat ze niet smaad over zich heen halen. En dat ze niet dingen doen waarbij ze menen dat ze veel plezier zullen hebben, maar waarbij er in feite littekens op hun jonge leven gelegd worden. Heere, wil hen bewaren en wil geven dat onze jongeren een godvrezende man of vrouw mogen ontmoeten met wie ze hun leven kunnen delen. O Heere, wij bidden u ook voor hen die een lege plaats in hun leven hebben. Een geliefde die er niet meer is en die daar verdriet over hebben. U weet hoe moeilijk het kan zijn. Hoe nog zelfs jaren daarna die lege plaats nog zo pijnlijk ervaren wordt. En dan bent u ook de enige die werkelijk die lege plaats kan vullen. Met uw aanwezigheid, met uw liefde uitgestort in het hart, dat u weer nieuwe moed en krachten geeft. En dat er beleefd mag worden, de Heere zorgt. Heere, we bidden u voor hen ook die een lege plaats in hun leven hebben die nooit werd opgevuld. En wij vragen u of u hen genade wil geven om te leven zoals u dat ook van hen vraagt. En dat zij ook bekrachtigd mogen worden door Gods liefde uitgestort in het hart. O Heere, wij bidden u voor hen die terugzien op hun leven met een zeker verdriet over wat er gebeurd is. Geef dat ze, Heere, voor uw aangezicht mogen komen. En dat zij bij u troost en heling mogen ontvangen. Want u heelt het gebrokene. En u richt hen weer op die gebogen zijn. Heere, geef ook kracht om de kinderen op te voeden en de kinderen voor te leven, ook soms onder moeilijke omstandigheden of zelfs onder eenzame omstandigheden. Schenk uw genade, Heere, aan een ieder van ons in al onze omstandigheden. We willen u danken, Heere, dat zuster Sluy weer terug mag zijn uit het ziekenhuis. Ze moest daar voor observatie zijn en dat alles zo goed was dat ze weer naar huis kon. Maar wilt u haar verder doen herstellen, haar bewaren voor pijn naar wat ze heeft meegemaakt? Wil u ook bidden, Heere, voor de moeder van ouderling Looy die een hersenbloeding gekregen heeft vrijdagmorgen? U weet ook dat haar leven er misschien mee gemoeid kan zijn. We dragen haar aan u op en wij bidden u of u voor haar wilt zorgen en ook met uw troost in deze familie wilt zijn. We willen u bidden of u de kerstvieringen die de komende week zullen plaatsvinden wilt zegenen. Vanavond al met de jongeren, geef hen een fijne tijd met elkaar. Maar ook deze week op de verschillende verenigingen. En ook wanneer er een koffieochtend gehouden wordt. En de kerstviering ook voor vluchtelingen, voor moslimvrouwen. Wij bidden u of u dat werk wilt zegenen. En of het kon zijn, heren, dat wij nog tot zegen zouden mogen zijn voor sommige van deze vluchtelingen. Om het licht der wereld te zien en u te leren kennen. Wat zou dat rijk zijn. Heren, wilt u ons kracht geven om te luisteren aan uw dienaar, om te spreken in deze dienst. Gedenk hen die thuis meeluisteren. Geef dat zij ook uw aanwezigheid mogen bemerken. We vragen u of u uw kerk wil uitbreiden door heel deze wereld heen. Wil uw koninkrijk doen komen. Gedenk hen die lijden omdat ze uw naam niet willen verloochenen. Geef hen kracht wanneer ze tegen leugen en bedrog geplaatst worden. Geef hen liefde en kracht. Laat ze in een verdiepte mate uw nabijheid mogen ervaren. En dat ze zonder vrees uw naam zullen belijden. En laat hen die u vrezen vermeerderd mogen worden. Laat ook het volk Israël, wiens koning wij zoeken te aanbidden, maar die zij in grote mate verloochenen. Wij bidden u of u hun ogen wilt openen. En dat wij Israëls, dat zij hun eigen koning mogen kennen en belijden. En tot bekering komen. Gedenk onze regering, ons vorstenhuis. En wil allen gedenken die tot u opzien. Die in onmogelijke situaties staan. En uw hulp vragen. We bidden u ook voor al de nood wat er is in Syrië, het bloedvergieten daar, in Turkije, in het Midden-Oosten, in Egypte. Ach, wat is er een vreselijke ellende, heren. En wat is er veel wapentuig. En alles staat gereed om nog meer oorlog te maken en nog meer bloedvergieten. O heren, wilt u Israël beschermen? En wilt u vrede geven om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 51, de versen 5 en 7. 51, 5 en 7. Geliefde gemeente, wat was het toch prachtig in het paradijs. Daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken. De prachtige bloemen die daar waren. En hoe de dieren in vrede met elkaar leefden. En hoe Adam en Eva zo vrij met God, de heilige God, mochten omgaan. Dat zij vreugde hadden in God. Het was heel mooi in het paradijs. Maar dat is allemaal anders geworden. Het verderf is nu gekomen op deze aarde. Maar het blijft niet zo. God gaat ook de natuur verlossen van het verderf waaraan ze onderworpen is en de vergankelijkheid vanwege de zonde van de mens. Ook de natuur wordt verlost en dan komt er een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. En dan zal God weer met zijn volk wonen. En dan zal het weer heerlijk en mooi zijn. Beter dan het was. Want dan zal de zonde niet meer mogelijk zijn. Daar zal alles volkomen goed zijn. En nu is de Heer aan het werk om zijn dienstknechten, zijn loopjongens uit te sturen om mensen te nodigen om daarbij te komen. Om ook eenmaal daar te zijn, op die nieuwe aarde. En daartoe worden mensen nu opgeroepen tot bekering, tot zelfverloochening, om hun leven te verliezen in die God. En zo mogen wij het voorrecht hebben om onder dit evangelie te zijn, ons leven lang, velen van ons. Ja, er waren hele mooie bloemen in het paradijs, maar één bloem heeft de Heere overgelaten. Al is daar ook wel wat mee gebeurd, maar toch is die bloem meegegaan. En dat is het huwelijk tussen een man en een vrouw. Daar wijst de Heer Jezus op. In Matteüs 19. Hebt gij niet gelezen, die van de beginne de mens gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft, man en vrouw. Van de beginne, dat is van het paradijs. En daarom zal een mens vader en moeder verlaten, zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Een gemeenschap, een harmonie. God heeft de mens geschapen naar zijn beeld. Hij heeft de man geschapen naar zijn beeld. Hij heeft de vrouw geschapen naar zijn beeld. En de man vertoont bepaalde eigenschappen van God. En zo vertoont de vrouw ook bepaalde eigenschappen van God. En wij moeten de man een man laten en de vrouw een vrouw. De vrouw moet niet de rol van een man aannemen. En de vrouw moet niet de rol van een man aannemen. En de man niet van een vrouw. In onze maatschappij is er een tendens dat er geen verschil moet zijn tussen een man en een vrouw. Maar de Bijbel leert anders. In ons uiterlijk vertoon, ook in onze kleding, moet een vrouw zijn en een man een man. Want de Heere wil dat onderscheid moet niet uitgewist worden. Dat onderscheid moet duidelijk herkenbaar zijn. Want zo is de man en zo is de vrouw beide geschapen, verschillend, maar beide naar het beeld van God. En wanneer zij samenkomen in het huwelijk, dan behoort dat huwelijk ook weer een afspiegeling te zijn van het beeld van God. Zo heilig is het huwelijk. En zo heeft de Heer ook de man en de vrouw geschapen met hun eigen begeerlijkheden en verlangens. Dat heeft de Heer ook gelegd, de aantrekking tot elkaar. En daartoe heeft de Heer ook het huwelijk ingesteld. Want in Genesis 1, vers 27, God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. En dan lezen we vervolgens hoe de Heere Adam de taak gaf om die namen te geven aan de dieren. En daar, waarom deed Adam dat, jongens en meisjes? Omdat daarmee had Adam de heerschappij. Hij heerste over alle dieren. Degenen die, die gezag hebben, zij geven ook de namen. En zo hebben jullie ouders ook jullie een naam gegeven. Want ze zijn jullie ouders, ze staan over jullie. En zo heeft Adam de dieren een naam gegeven. Toen hij dat deed, toen zag hij dat er geen bij was die bij hem paste. En zo liet de Heere hem dat voelen en zien. Dat er niemand was die bij hem paste. En toen liet God Adam slapen en hij sliep. En de Heere nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. Ziet u hoe zorgzaam God omging met Adam? En toen heeft de Heere God die rib gebouwd. Gevormd, die hij van Adam genomen had, tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. En toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn been, vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. En daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en ze zullen tot één vlees zijn. Nu wist Adam het. Zij is van mij. Zij is uit mij genomen. En zo past de vrouw bij de man en de man bij de vrouw. En dit was de schone bloem die de Heere gemaakt heeft in het paradijs. En die is meegegaan uit het paradijs. Adam en Eva gingen samen uit het paradijs. En zo heeft de Heer ook het huwelijk geheiligd. De Heer heeft het huwelijk ingesteld. De mens mag niet leven als een dier. Het huwelijk is heilig. En het is in feite ook bedoeld, het huwelijk is in feite bedoeld als een afspiegeling tussen de verhouding, de Heere Jezus en zijn bruidskerk. De Heere Jezus, hoe staat de Heere Jezus tegenover zijn bruidskerk? Hij heeft zichzelf voor haar gegeven. Hij heeft zichzelf voor haar verloochend. Hij heeft haar gekocht en betaald. En hij zorgt voor haar. En hij zal haar eenmaal tot zich brengen in heerlijkheid. En dan zal de Heere Jezus zijn bruidskerk voorstellen aan de Vader. Zonder vlek, zonder rimpel. Wat zal dat heerlijk zijn. Zo treedt zij voort. In statie, uit haar woning. In kleding rijk gestikt. Tot haar koning. En die kleding, dat is de heilskleding. De klederen des heils. De klederen van de gerechtigheid van Christus, die haar toegerekend zijn. En dan zal het bruiloftsmaal van het Lam beginnen. Zalig om daar te zijn. Zalig die geroepen worden tot het bruiloftsmaal van het Lam. Het huwelijk is voor de Heere heilig. En daarom zegt de Heere, ge zult niet echt breken. En wat dat inhoudt, ja, dat lezen we hier in zondag 41, dat alle onkuisheid van God vervloekt is en dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de heilige staat of daarbuiten. Dus de Heere heiligt het huwelijk. En de Heere wil dan ook dat we het huwelijk onderhouden en beschermen. En daartoe wil de Heere de getrouwden hulp, kracht en bijstand geven. Dus het huwelijk is niet alleen maar een gave, het is ook een opgave. Het is een taak die de Heere geeft aan een man om zijn vrouw lief te hebben. Dat gaat niet vanzelf. Dat waait ook een man niet zomaar aan en dat waait een vrouw ook niet zomaar aan. Nee, dat is een opgave. Dat is een taak. Mannen, hebt uw vrouwen lief. En vrouwen, hebt uw mannen lief. En daarom hebben we ook gelezen uit Efeze 5. En daarin lezen we die prachtige vergelijking tussen het huwelijk tussen man en vrouw en de band die er ligt tussen de Heere Jezus en zijn bruidskerk. En zoals de Heere Jezus voor zijn kerk zorgt, en zo behoort de man ook zijn vrouw met zelfverloochening lief te hebben. Zoals de Heere Jezus een gemeente lief had en hij zichzelf voor haar gegeven heeft, zelfs tot in de dood toe, zo moet uw vrouw aan u kunnen zien dat u haar lief hebt, dat u haar beschermt en dat u met zelfverloochening voor haar zorgt. Haar welzijn moet u uitermate belangrijk zijn en dat ten koste van uw rust en ten koste van uw gemak en zelfs ten koste van uw eigen persoon, zo behoort een man zijn vrouw lief te hebben. En zo behoort hij gericht te zijn op haar mentale welzijn. En op haar lichamelijke welzijn en haar geestelijk welzijn. En zo behoort uw vrouw uw man lief te hebben, dat u hem eert als uw hoofd, als uw man. Dat u niet tegen uw man opstaat. Dat u gehoorzaam bent in alle goede zaken. En dat u hem vertrouwt en lief heeft, zoals de gemeente Christus gehoorzaam moet zijn en Christus moet lief hebben. Zo behoort de vrouw ook haar man lief te hebben, hem alle trouw te bewijzen. En daarom zegt Efeze 5, vers 28, zo zijn de mannen schuldig. Schuldig, ze zijn het verplicht hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichaam. Dus dat betekent, als een man zich stoot, heeft hij pijn, dan verzorgt hij zijn lichaam. En zo moet hij zijn vrouw verzorgen. Het gaat om haar welzijn. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Zoals hij zichzelf lief heeft, moet hij zijn vrouw lief hebben. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijk ook de Heere de gemeente. En in vers 33 lezen we dan, zo elk in het bijzonder, een ieder hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf, en de vrouw zie dat zij de man vrezen. En dat betekent haar man respecteren, haar man in zijn waarde laten en haar man ondersteunen. En dat eren betekent ook haar goede raad geven, naast hem staan. En zo heeft de Heere die heerlijke band tussen man en vrouw bedoeld en gewild. En daarom heel praktisch in het huwelijk moeten we elkaar lief hebben. En hoe gaat dat dan? Hoe vindt dat plaats? Dat vindt plaats door met elkaar te communiceren. Met elkaar te spreken. Tijd nemen voor elkaar. Met elkaar om te gaan dat we elkaar begrijpen. Dat we onszelf uitspreken voor elkaar. Dat we oprechte belangstelling hebben voor elkaar. Wat we gedaan hebben, waar we geweest zijn, wie we ontmoet hebben. En vooral dat we samen op onze knieën de Heere vrezen. Zijn aangezicht zoeken. En zo behoort een man en een vrouw een Godvrezend echtpaar te zijn. En daarbij hebt u, man, de taak om in uw gezin een profeet te zijn. Een profeet om uw vrouw te onderwijzen en te leren. En misschien vindt u dat wel heel moeilijk. Misschien zegt u dat u dat niet kunt. Dan moet u maar in uw binnenkamer God vragen om wijsheid en zalving. Om ook uw vrouw voor haar een profeet te zijn en voor uw gezin. En zo behoort u ook een priester te zijn. Voor uw gezin, voor uw vrouw te bidden en met uw vrouw te bidden en voor te gaan. U behoort een koning te zijn, te regeren. En ook uw huisgezin te beschermen tegen allerlei kwalijke invloeden, tegen wereldse, tegen duivelse invloeden die op kouse voeten zo gemakkelijk het huisgezin binnenkomt. U moet als een koning strijden voor uw gezin. In de kracht van de Heere, dit gebeurt niet, want God wil het niet. En daarom gebeurt dit niet, want in dit huis eren wij God. En zo dienen we ook in het huwelijk open te staan voor elkaar. Ook op lichamelijk gebied. En daarbij dient de man de vrouw te behagen en de vrouw haar man. Liefde is geven, niet nemen. Geven. En daarbij dient de man, zoals het huwelijksformulier ook zegt, met verstand bij zijn vrouw te leven. De apostel Paulus spreekt daar ook over in 1 Korinthe 7, vers 5. Dat om der hoererijen wil, zal een ieder man zijn eigen vrouw hebben. En een ieder vrouw zal haar eigen man hebben, want de Heer heeft ons geschapen, ook met begeerten, met lichamelijke verlangens. En daarom heeft de Heer juist het huwelijk ook ingesteld. En laat dan elk man zijn eigen vrouw hebben en elk vrouw zijn haar eigen man. En de man zal ook, zegt Paulus, aan de vrouw, de schuldige, goedwilligheid betalen. En desgelijks de vrouw aan de man. Want de vrouw heeft niet de macht over haar eigen lichaam, maar de man. En desgelijks ook de man heeft niet de macht over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Wat een harmonie. Hier is geen heersen, hier is dienen. Hier is elkaar zoeken. De ontplooiing van elkaar zoeken. De vreugde van elkaar zoeken. Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met beider toestemming voor een tijd, opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen en komt wederom bijeen. Opdat u de Satan niet verzoeken, omdat gij u niet kunt onthouden. En zo heeft de Heer ook heel concreet aangewezen hoe het behoort te zijn in het huwelijk. Liefde is niet in de eerste plaats een gevoel. Het is zelfverloochening. En daarbij hoort in het christelijke huwelijk de Heere God zelf de bron te zijn van de liefde tot elkaar. De Heere is liefde en hij wil ook liefde geven tot elkaar. Hij wil ook liefde verdiepen wanneer het aan het kwijnen is. De Heere wil vreugde geven in elkaar. De Heere eert het huwelijk en eert de omgang tussen een man en een vrouw. En daarom is het ook zo belangrijk om het huwelijk in te gaan onder Gods zegen en met Gods hulp. Want het huwelijk is niet maar een emotie, het is niet maar een gevoel. Het is een heilige, totale eenheid tussen een man en een vrouw. En daarom nou, jonge mensen, degene met wie jij trouwt, die moet de Heere vrezen. En moet de Heere willen vrezen. En daar moet je van overtuigd zijn. Anders zal er nooit een echte eenheid plaatsvinden. En wanneer de ander de Heere niet wil vrezen, dan is het belangrijk om daar op een vroeg moment achter te komen. En als die ander wat onverschillig is, of wat afwijzend, of wat ontwijkend, dan moet je niet verder gaan. Dan moet je niet verder gaan. Het kan ook zijn dat je verkering hebt. En dan zie je dat die ander soms helemaal niet leuk reageert. Hij kan soms zo hard zijn en zo onverschillig zijn. Dat je zelfs een beetje bang voor kunt zijn. Maar ja, als we gaan trouwen, dan komt het vast wel goed. Dan komt het wel weer goed. Dan zijn we altijd samen. Maar je vergist je. Want na het trouwen wordt het erger. Na het trouwen wordt het erger. En wanneer jij het niet vertrouwt hoe het gaat, dan moet je het afbreken. En wanneer jij ziet dat dat meisje met wie je wilt trouwen niet van harte de Heere zoekt en de Heere eigenlijk niet lief heeft, dan kan zij toch immers nooit een moeder worden van je kinderen. Kijk, het huwelijk is een heerlijke zaak, maar het is een ernstige zaak. Het is een heilige zaak. En er is geen gebied, denk ik, in het menselijke leven, de eeuwen door, waar zoveel tegen gezondigd is als tegen dit zevende gebod. De krachten die in een mens liggen, die barsten los. En dan gebeuren er verschrikkelijke dingen. En dan wordt die heerlijke bloem uit het paradijs wordt een verschrikkelijke doornstruik. Waar je aan prikt en waar je aan terugziet met walging. En dan verwort die lichamelijke liefde en die tere band, dat verwort tot keiharde lust en tot slavernij. zonder vreugde, zoals God dat bedoeld heeft. En er zijn zoveel aanvallen op het huwelijk, juist in onze tijd. Het is schrikbarend. Er zijn ook zoveel mogelijkheden in onze maatschappij. En zoveel discussies worden er opgewekt. En in onze maatschappij, ja, je mag bijna niks. Maar op dit gebied mag je alles. Je mag niet parkeren ergens. Dan krijg je een dikke boete. Maar op dit gebied mag je doen wat je wilt. En juist dat veroorzaakt diepe ellende en littekens in het leven van mensen. Ik las dat wespen eitjes kunnen leggen in bloemen. Ik heb niet zoveel verstand van wespen. Maar we gaan ervan uit dat dat zo is. Ik vond het beeld wel heel passend eigenlijk. Wespen, die kunnen eitjes leggen in bloemen. In onze maatschappij zijn er heel wat wespen die eitjes leggen in de bloemen van het huwelijk. Allerlei experimenten worden gepropageerd. Allerlei verleidingen die met kracht op de mens afkomen. Het wordt je recht in je gezicht geduwd. En er wordt je verteld dat je maar achterlijk bent en ouderwets bent wanneer je niet meedoet. Iedereen doet het toch? Het is toch prachtig? Laat toch de banden los. Begon al in de jaren 60. Toen werd het al gepropageerd. De teksten van sommige liederen die toen gezongen werden zijn ronduit schunnig. Niet te begrijpen hoe snel dat ging. En de gevolgen daarvan zijn nu in onze maatschappij duidelijk te zien. Er zijn nog nooit zoveel echtscheidingen geweest, nog nooit zoveel alleenstaande geweest en nog nooit zoveel moeite en pijn en ellende op dit gebied geweest als nu. Het is nog nooit zo voorgekomen in ons lieve vaderland dat het zo gaat. Het was niet eens zo erg onder de tijd van de Germanen en de Batavieren. De normeloosheid, dat neemt toe. Denk maar ook aan het samenwonen. Ja, dat is gewoon, dat is bij de wet geregeld. Samenwonen. En een jongen en een meisje gaan met elkaar samenwonen. Ja, op één adres. Kan toch. Je doet toch geen mens kwaad? Nee. Je doet jezelf kwaad. Je doet jezelf kwaad. En ouders kunnen er pijn onder hebben. En andere mensen doe je ook verdriet. Waarom? Nou, je bent toch niet getrouwd? En zolang je niet getrouwd bent, kunnen anderen naar je vragen. Maar als je getrouwd bent in een openbare bijeenkomst, dat je getrouwd bent, iedereen weet hij is getrouwd, dan is hij niet meer beschikbaar. En dan is zij ook al bezet. Maar zolang je samenwoont, dan is het toch eigenlijk nog wel wat vrij. En na een paar jaar, och, daar hebben ze wat, nou we gaan maar uit elkaar. Het is uit, zeggen ze. Eufemistisch, het is uit. Alsof het maar een vriendinnetje was. Ze hebben samengewoond. Het is echt breken, het is scheiden. Kijk, Gods wetten zijn heilzaam. En in het Oude Testament en het Nieuwe Testament wordt er eerst getrouwd en dan komen ze samen in die innige huwelijksband. Waarom heeft de Heere dat gezegd? Heeft de Heere dat gezegd om ons vreugde te ontnemen? Nee. Om juist diepste vreugde te geven en om te bewaren voor allerlei frustraties en ellende en pijn en kapotte levens waar men op terugziet en liever niet meer aan herinnerd wil worden van alle pijn en ellende die daaruit voortkomt, wat je hele leven achtervolgt. Als een schaduw die je niet van je af kunt rukken, omdat je verkeerde beslissingen gemaakt hebt. Kijk die onder die nauwe band tussen een man en een vrouw moet plaatsvinden in de setting van bescherming en trouw. Men moet van elkaar op aan kunnen. Dan kan de vrouw zich geven. En dan kan de man ook zijn vrouw nemen. In de setting van trouw en toewijding aan elkaar tot de dood ons scheidt. En daarom wordt er in het openbaar getrouwd, zodat iedereen het weet. En daarom is dat samenwonen funest. Het is verderfelijk. De Heere wil dat wij het huwelijk in ere houden en de huwelijkse band niet verbreken. En dan vraagt de catechismus verder, verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Nou, en is het antwoord, omdat ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Nou, er worden heel wat wespeneitjes gelegd in het huwelijk. Wanneer men deze kaders van Gods woord overschrijdt. Gebroken levens. Mensen hebben er spijt van. Dat ze geleefd hebben als man en vrouw voor het huwelijk. Meisjes, houd je lichaam rein. Tot je huwelijksdag. Daar krijg je nooit spijt van. Daar ben je de rest van je leven alleen maar blij en dankbaar voor. En wanneer je vriend echt van je houdt, dan zal hij je willen beschermen. En je niet onder druk zetten. En daaraan kun je zien of hij echt van je houdt of niet. En zo zijn er van die wespeneitjes in bladen, op het internet, in boeken. En zo worden er ook fantasieën opgewekt over het huwelijk, hoe het moet zijn. En er worden opgepompte verwachtingen dat het moet wel zo heerlijk zijn. En zo worden mensen vergiftigd. Sommigen gaan het huwelijk in met de vreemdste opvattingen op seksueel gebied. En onze maatschappij kweekt ook dat verwachtingen, dat alles moet even mooi en perfect zijn. En dat het alleen maar heerlijk is in liefde zo met elkaar te leven en te genieten. En dan gaat het vooral om jou, dat jij moet genieten. En wanneer je niet kunt genieten meer, nou dan ga je naar een ander, want je moet toch genieten. Het heeft niets met huwelijk te maken, niets met ware liefde te maken. Het zijn wespeneitjes. En de vreemde vrouw is een nauwe put. Wees er maar bang voor. De vreemde vrouw, als je daarin valt, kom je bijna niet meer uit. En het vallen voor de vreemde vrouw begint al heel klein. Een toenadering, een aanraking, genegenheid. En het groeit. Daarom vlucht. En beleid het voor de Heere. En smeek van de Heere kracht om het tegen te gaan. Neem drastische maatregelen. Wees nuchter. Verblijd u in de vrouw van uw jeugd. En verheug u in de man die de Heere u gegeven heeft. En als er moeite zijn, dat kan er zijn, dan is ook begeleiding nodig. Dat kan. Er kunnen gesproken worden, er kunnen ook misverstanden in het huwelijk zijn. We kunnen elkaar ook soms niet begrijpen. En er zijn goede instanties voor om het uit te spreken, om naar elkaar toe te groeien. Gelukkig is dat er nog, ook op reformatorische grondslag. Dat is een zegen. Maar zoek elkaar. Liefde is geven. Liefhebben is niet een gevoel. Liefhebben is zorg dragen. Liefhebben is er voor hem zijn. Liefhebben is hem helpen. En zo heb je het ook met dingen die je ziet. Dat begint ook klein. Je kijkt er eens naar. En het trekt de mens aan. En wil je maar nog iets bekijken, nog maar een knopje indrukken. Komt er weer wat. Het begint klein. Maar het groeit. Het groeit. Het is net een kaarsje. Dat kaarsje kun je zo uitdrukken. Als er wat meer vlammen bij komen, wordt het wat lastiger. En als er omvalt op het tafelkleden, begint alles te branden. Begint de vloerbedekking te branden. Het hele huis staat in brand. Oh, hoe kan dat nou? Ja, begon heel klein. En als er nou heel klein begint, moet gelijk stoppen. Gelijk stoppen. Hoe minder u ziet, hoe beter het is. Als u een aanplakbiljet ziet en u komt er langs en u weet precies waar het om gaat. In een fractie van een seconde weet u, oh dat gaat daarover. Niet kijken, doorgaan. En als u even verder gereden bent, dan is de verleiding ook weg. En is die aanval geneutraliseerd. En als er iets op uw scherm komt waar u helemaal niet verwacht had, hand ervoor. Afweren. Klein, in de kiem smoren, vlucht ervoor. Waarom? Want het is gif. Het is gif. Was David maar gevlucht toen hij daar op het dak stond van zijn huis. En toen keek hij op een andere dak. Daar is een vrouw. Een mooie vrouw was bezig zich te baden. Had David maar nooit gekeken. Had hij toen hij dat zag maar gelijk zijn ogen afgewend. Dan was het zwaard van het huis van David geweken. Dan had Amnon nog geleefd. En dan had Absalom niet gehangen met zijn haren in de boom. Want dat zei de profeet toch, omdat u dit gedaan hebt en de naam des Heren hebt doen lasteren. U hebt de vrouw van uw naaste genomen, u hebt haar man laten doden, Uria. Daarom zal het zwaard van uw huis niet wijken. En hij wist dat Amnon werd gedood en Tamar werd verkracht en Absalom stierf. Nadat hij in opstand kwam, daar heeft die man een ellende van gehad en hij wist het. Het zwaard zal niet wijken van mijn huis. Om wat hij toen gedaan had. Er zijn genoeg mensen die hebben diepe spijt. Dat ze hun aangezicht niet hebben afgewend. U wilt toch niet dat uw naam te schande wordt? U wilt toch niet dat uw naam straks in andere landen genoemd wordt met verachting? Dat staat in het Spreukenboek hoor, u kunt het allemaal nalezen. U wilt toch niet straks zitten met de gebroken scherven van je leven om met verachting weg te gooien? En niets over te hebben. De Heere verbiedt vuile daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten. En misschien zijn er die strijden met deze dingen. Die het ook best moeilijk vinden. Want het zijn toch krachten Nou, daar kan geen man tegenop, hoor. Niemand. Als die krachten losbarsten, hoe moet je daar nou tegen beschermen? Misschien worstel jij daarmee. Misschien wou je ook wel dat het anders was in je leven. En je durft met geen mens over te spreken. En je loopt er met jezelf mee vast. Je kunt je zo eenzaam voelen. Er is niemand over te, met je over kunt spreken. Je durft er niet eens. We hebben nu Efeze 5 gelezen. Ga er maar vanavond Efeze 6 lezen. En daar lees je in over de geestelijke wapenrusting. Je bent in een strijd, je hebt een wapenrusting nodig. En daar gaan we nu niet verder op in, maar die wapenrusting komt neer in feite op Gods woord. Wat een schild is, wat een zwaard is, wat een panzer is om je te beschermen. Gods woord, het lezen, het aandachtig lezen en bestuderen van het woord van God, daar ligt kracht in. Als iemand dat woord niet leest, dan heeft hij geen bewapening. Dan valt hij, dan struikelt hij. Heeft hij geen kracht. En al begrijpen wij dat niet allemaal, maar de Heere geeft kracht. Juist door zijn woord. En het gebed. Daar spreekt Paulus ook over in Efeze 6. Met alle bidding en smeking te allen tijd. Gebed. Daarin ligt kracht. In die strijd die jij misschien hebt. En daarnaast is het ook goed om met andere jonge mensen om te gaan. Daarom is het goed om wat vrienden te zoeken. Goede vrienden van de kerk. En we kunnen dan een fijn contact met elkaar hebben. En dat kan al zo goed zijn om zo sociale contacten te hebben. Je moet je niet opsluiten. Nou, de catechisme spreekt verder dus over die onkuisen, die vuile daden, gebaren, woorden, gedachten en lusten. Ja, dan moeten we toch ook onszelf maar bezien hoe we ons kleden. Ja, de mode, dat is ook wat. Nou ja, daar gaan we niet in detail op in. Dat hoeft ook niet. Een goede verstaande heeft een halve woord, maar hoe kleedt u zich? Hoe kleedt u zich? Dat de ander zoveel mogelijk kan zien? We hebben het toch over een eerbaar gewaad, eerbare kleding. Heeft niks met preutsheid te maken. Heeft niets met ouderwetsheid te maken. Het heeft te maken met eerbaarheid. Je lichaam is voor je man en niet voor een ander. Laat je man je lichaam bewonderen. Maar dat hoeven anderen niet te doen. Hoe kleden we ons? Onthullend? Wil de Heer Jezus dat hebben? Ben je een oorzaak dat andere mannen in verleiding komen? Het moet allemaal zo kort. Laten we erover nadenken. En nu we met deze zaken bezig zijn, dan wil ik toch wel weer terugkomen bij het begin. Want in al deze zaken die we net besproken hebben, praktische zaken hoop ik, hè, waar we mee te maken hebben, is de voedingsbodem van een heilig leven, dat is de gemeenschap met Christus. Dat is het belangrijkste. Want de gemeenschap met Christus geeft liefde en maakt de mens gelukkig. Getrouwd te zijn per se maakt de mens niet gelukkig. Een goed huwelijk is een rijke zegen. Maar een huwelijk op zich maakt een mens niet gelukkig. Er zijn genoeg mensen die eigenlijk net zo lief niet meer getrouwd willen zijn. Die ook niet zo gelukkig zijn. Veel vindt plaats binnenshuis. Maar weet u wat u wel gelukkig maakt? Weet u wat u wel levenskracht geeft? Weet u wat u wel vreugde geeft? Wat u wel diepe dankbaarheid geeft? Dat is de gemeenschap met de Heere Jezus Christus. En daarom kunnen zij die niet getrouwd zijn, blijmoedig in het leven staan. Omdat God van mij is en ik van de Heere. En er kunnen ook echtparen die geen kinderen hebben, tot rijke zegen zijn. En de Heere zegt zelfs, de kinderen van de ongetrouwde zijn meerder dan de kinderen van de getrouwde. Omdat ze tot zegen kunnen zijn voor anderen op andere gebied en zo rijk. Maar het is zo nodig voor ons allen om getrouwd te zijn met Christus. En hij vraagt uw hand. Hij vraagt uw hand. Zoals een jongen een meisje vraagt, wil je met me trouwen? En zo vraagt de Heer het. Wil je met mij door het leven gaan? En dat meent hij. Dan moet je ook antwoord op geven. Niet maar uitstellen. Niet maar zeggen, kan niet. Antwoord geven. En zeg het maar hoe het ervoor staat. Dat u lelijk bent. En vol zonde zit. En zwart. En dat zegt de bruid uit het Hooglied dood. Ik ben zwart. En de Heere zoekt een bevuilde bruid. Hij schaamt zich niet om met een bevuilde bruid door het leven te gaan. Een bruid die geen aantrekkelijkheid in zichzelf heeft. Dat die weet, God moet eigenlijk mij voorbij gaan. En niet naar mij zien, want ik ben zo vuil, ik ben zo onaantrekkelijk, ik ben zo lelijk. Ik wou dat het anders was, maar het is niet zo. En dan het wonder dat u naar mij vraagt, dat u naar mijn hand vraagt, dat u met mij door het leven wil. En dan buigt u zich diep. En dan zegt u zo goed voor iemand als ik ben. Maar hij vraagt uw hand. Hoe kan dat nou? Omdat de Heere zelf zorgt voor reiniging. Hij bekleedt zijn bruid met de klederen des heils. En hij bekleedt zijn bruid met de gerechtigheid van Christus. En dan verblijdt de Heere Jezus zich over zijn bruid die hij afgewassen heeft, die hij al zijn wetsgehoorzaamheid heeft toegerekend. En dan zal deze bruidegom zich zwijgen in zijn liefde, Zefania 3 vers 17, over zijn bruid. Hij zal zwijgen van verrukking over zijn bruidskerk. En dan mag die bruid zeggen met verwondering in Jesaja 61, 10. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. En de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. O, dat geestelijk huwelijk met Christus. Het is zo rijk. Kent u het? Hebt u het al gezegd met Maria? Mij geschiede naar uw woord. Kent u de hartelijke overgave aan deze heerlijke hemelse bruidegom? Hebt u het al gezien dat u zwart bent en dat het een wonder geworden is dat hij nog naar u vraagt? Hebt u de waarde van zijn bruidschat gezien en dat is dat hij zijn bloed stort om u te kunnen trouwen? O, O, als u dat ziet, dan zegt u, zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op, hij nam zijn bevuilde bruid op. En hij tilt haar op naar het heil, hem beschoren. Dan omhelst de Heere een mens, dat heilig huwelijk tussen de Heer en een mens. En de Heere scheidt nooit. Nooit. Hij heeft zijn bruid lief. Met een eeuwige liefde. Een onverbrekelijke liefde. Wonden van vrije genade. Ook al tuchtigt hij haar. Waar is de scheidbrief? Ik tuchtig u wel. Maar u bent nog steeds mijn vrouw. Ik tuchtig u om u terug te brengen tot mij. En straks in de hemel zijn er geen huwelijken meer nodig. Als die nodig waren, dan had God het gegeven in de hemel. Want God doet wat goed is en wat rijk is en wat heerlijk is voor zijn bruidskerk. Maar er is geen huwelijk meer nodig, want ze zijn als de engelen Gods. Ze trouwen niet. Ze leven in die eeuwige huwelijksband met Christus, om dan eeuwig te wandelen op de nieuwe aarde met Christus. Amen. Zullen we zingen 128, de versen 2 en 3. Laten wij bidden en danken. O Heere, hoe goed bent u. U hebt de liefde gegeven tussen een man en een vrouw. U hebt die eenheid geschonken. U hebt het ook zo gewild. Zo hebt u ons geschapen. Heere, wat is dat toch goed. Wat een wonder dat zoiets bestaat. Wat u gegeven hebt. En Heere, laten wij onze huwelijken eren. Wil werken met uw Heilige Geest. Opdat als mannen en vrouwen wij elkaar zullen zoeken. Elkaar zullen helpen. Heere, wil onze jongeren bewaren. Die het dagelijks om zich heen zien. En dagelijks voorgeschoteld krijgen dat ze maar moeten leven. En doen wat ze fijn vinden. Maar er wordt niet bij verteld dat het uiteindelijk helemaal niet fijn is. Maar wat u voorhoudt, dat is nou heel mooi. Dat geeft nou diepste vreugde en diepe vervulling. Heere, wilt u hen helpen die bestrijdingen hebben? Wil hen verlossen? Wij bidden u voor hen. Die worstelen ook met zaken die hiermee te maken hebben. Wilt u hen verlossen? Wilt u hen gedenken die verkering hebben? Bewaar hen. En wil, Heere, gevende wij ons zullen houden aan uw geboden. Want die zijn goed. Heere, leer het ons. En doe ons knielen bij het kruis, waar er vergeving te ontvangen is. En bij u is vernieuwing te krijgen. Heere, leid ons in die geestelijke huwelijksgemeenschap met u. En u vraagt ons hand. Laat ons dan ook antwoord geven. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij 139 vers 14. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.